Wij mogen onze dienst beginnen. En we doen dat door samen te belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 18 in de berijming van Weerklank, de verzen 1 en 9. Ik heb u lief van ganser harte, heren. En vers 9, alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Psalm 18, de verzen 1 en 9. Wij gaan de schriften openen, het woord dat de Heer onze God ons gegeven heeft. En voordat we dat doen, willen we eerst samen bidden. Of Hij met zijn geest zo in ons wil werken dat we dat woord niet alleen lezen, maar het ook verstaan en eruit leven. Zullen we samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, vriendelijke en genadige God, wij danken U met heel ons hart voor deze dag die U aan ons geeft. Voor deze dag waarop we stil mogen worden, stil mogen houden, mogen rusten, op adem mogen komen. Even niet jakkeren en razen zoals we de hele week doen, maar stil zijn, stil worden en luisteren. We danken U dat U deze dag niet alleen de rust aan ons geeft, maar dat U ook Uw woord aan ons geeft. Dat we samen mogen zijn als gemeente om ons te buigen over die woorden die U ons gegeven hebt, waarin U ons nabij komt, waarin U ons zegt wie U bent en wie wij zijn. We danken U, Heer, dat U zo met ons begaan bent. U had ook kunnen zwijgen en ons aan onszelf overlaten. Of nee, dat kon U niet, want dat wilde U niet. Maar wij hebben dat niet verdiend, dat U naar ons toe komt. En dat bedoelen we, als we zeggen dat U ook had kunnen zwijgen. Dan had U ons geen onrecht gedaan, dan had U ons gegeven wat we zelf gezocht hadden. Een leven zonder U, een leven zonder Uw woord. Maar gelukkig, we prijzen U, we danken U. U hebt ons niet aan onszelf en aan onze eigen dwaze keuzes overgelaten. U bent ons achterna gekomen. Ons komen zoeken met Uw woord. En vanaf het begin bent U met beloften gekomen. We zongen het met de woorden van die psalm. Dat U die God bent die ons met kracht omgordt, bij wie ons levenspad een heilsweg wordt. Ja, zo bent U de eerste mens gaan zoeken. Een levenspad, ja dat had Hij wel, nadat Hij zich van U had losgemaakt. Een levenspad, dat hebben we allemaal. Wie we ook zijn, hoe we ook in het leven staan, alle mensen om ons heen, een levenspad, ieder loopt het. Vanaf zijn geboorte tot zijn einde. Maar om van dat levenspad een heilsweg te maken, dat hebben wij niet in onze handen. Dat moet en dat wilt U geven. We danken U, Heere God, dat U zo op ons betrokken bent. En we vragen van U, als we hier vanmiddag in de kerk de Bijbel openleggen, dat U ons zo nabij komt, dat we dat ook merken. Dat U met ons bezig bent, dat U aan ons werkt, dat U met Uw woord bij ons binnenkomt. Niet alleen maar in ons hoofd, via onze oren, maar ook in ons hart. Als we dat aan U vragen, dan vragen we of U met Uw geest in ons werken wilt. Of Hij ons open wil leggen voor U. Of Hij zijn tedere werk ook in ons doen wil, om onze harten vrij te maken voor U en voor de dienst aan U. Open onze oren, open onze harten, verlicht ons verstand en geef ons een gezegende dienst. We bidden voor de kinderen die op de zondagschool zijn, die daar horen over U en Uw machtige woord. Zegen hen daar, zegen diegenen die daar vertellen en zingen en bidden met de kinderen. Gebruik dat werk, Heere God, in de uitbreiding van Uw koninkrijk. Wees ons zo met elkaar nabij. Ook als we thuis mee luisteren, mee zingen, mee bidden. Geef ons wat wij nodig hebben. En doe dat om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het Bijbelboek Jeremia. In Nijmegen ben ik sinds enkele weken bezig om verschillende geschiedenissen en profetieën van deze profeet te lezen. En hier zijn we bij de profetie, bij de gebeurtenissen die zich afspelen in het jaar 594 voor Christus. Als u iets van de historische achtergrond van deze gebeurtenissen die we nu lezen wilt weten, dan kunt u dat vinden in 2 Koningen 24 vanaf vers 8. Daar lezen we namelijk over een eerste inname van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat is die koning uit Babel die in dat Bijbelboek Jeremia eigenlijk steeds sterker wordt en krachtiger en machtiger. En in 597 staat hij voor de poort van Jeruzalem. En dan neemt hij de koning en diens moeder en zijn vrouw en een heleboel soldaten en smeden uit Jeruzalem mee naar Babel. Dat is zeg maar een eerste ballingschap. Nog niet zo massaal als die tweede ballingschap die in 586 voor Christus plaatsvindt. Maar in 597 dus een eerste ballingschap met een koning en wat tempelgerei gaat ook mee. En Nebukadnezar heeft dan dus even laten zien hoe de verhoudingen liggen. Wie het voor het zeggen heeft in de wereld van die dagen. Hij is de sterke man en dat tweestammenrijkje van Juda moet naar hem luisteren. En dat hebben ze dus gedaan. 3 jaar. Maar in het jaar 594 beginnen de dingen te veranderen. In Babel is wat rumoer, er wordt gezaagd aan de poten van de troon van Nebukadnezar, zal ik maar zeggen. Die lijkt wat verzwakt te raken. En in het zuiden is er een nieuwe farao. En een nieuwe farao betekent natuurlijk ook dat zo iemand zich wil bewijzen. Dat zo iemand wil laten zien dat hij ook iets voorstelt. En dat kleine koninkrijkje Juda ligt dus eigenlijk tussen Babel en Egypte in. En is nu in het kamp van Babel, door Babel daar hardhandig ingetrokken. Maar vraagt zich inmiddels af, zouden we misschien een coalitie met Egypte moeten sluiten? Nou, dat zijn dus de internationale achtergronden van Jeremia 28. Aan Jeremia 28 gaat hoofdstuk 27 vooraf, dat is nogal wie dus natuurlijk. Maar in hoofdstuk 27, eigenlijk moet je dat erbij lezen, maar dan wordt het heel lang. Daar horen we de profeet Jeremia met een juk om zijn hals door de stad lopen. Daar begint hij om met een juk, waaronder normaal een rund loopt, door de stad te lopen en te zeggen, we moeten buigen onder het juk van Nebukadnezar. We moeten niet in opstand komen, we moeten niet een coalitie met Egypte aangaan. We moeten blijven waar we zijn. We moeten buigen onder het juk van Nebukadnezar, want hij is Gods knecht. Nou, dat roept natuurlijk een heleboel op in die stad. Ik zal er straks nog wel wat over zeggen. Een heleboel verwarring ook bij mensen. En dat vinden ze ook schokkend natuurlijk om te horen dat Nebukadnezar, men kende in die wereld nog geen oorlogsrecht zoals wij het vandaag de dag kennen. En Nebukadnezar had allerlei veldtochten op zijn naam staan en dus ook allerlei geweld. En die man wordt door Jeremia de knecht van de Heere genoemd. Mensen vonden dat schokkend. En dan komt in hoofdstuk 28 de profeet Hanania en die neemt het op tegen Jeremia. En dat gaan we samen lezen. Jeremia 28. Het gebeurde in hetzelfde jaar, 594 dus, voor Christus, aan het begin van het koningschap van Zedekia, de koning van Juda, in het 4e jaar, in de 5e maand, dat de profeet Hanania, de zoon van Azur, die uit Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het volk in het huis van de Heere tegen mij, tegen Jeremia dus, zei, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. Binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heere naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook breng ik Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug, spreekt de Heere, want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, voor de ogen van de priesters en voor de ogen van heel het volk die in het huis van de Heere stonden. Toen zei de profeet Jeremia, amen, zo doe de Heere. Mogen de Heere de woorden die u geprofeteerd hebt bevestigen door de voorwerpen van het huis van de Heere en door alle ballingen uit Babel terug te brengen naar deze plaats. Maar luister toch naar dit woord dat ik spreek ten aanhoren van u en ten aanhoren van heel het volk. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, van onheil, van pest. Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de Heere hem in waarheid heeft gezonden. Toen nam de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia af en brak het. En Hanania zei voor de ogen van heel het volk, zo zegt de Heere, zo zal ik binnen 2 volle jaren het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van alle volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia had gebroken. Ga tegen Hanania zeggen, zo zegt de Heere, jukken van hout hebt u gebroken. Nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En zij zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, luister toch Hanania, de Heere heeft u niet gezonden. U echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de Heere, zie ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de Heer. En de profeet Hanania stierf in datzelfde jaar, in de 7e maand. Wij gaan samen zingen, ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 119, de versen 13, 14... 64 en 66 in de berijming die u vindt in weerklank. We brengen dan onze gaven ook bijeen in de dienst van de Heere onze God. Er zijn 3 rondgangen en ze zijn bestemd. De eerste voor de diaconie en dat is voor noodhulp aan de Filipijnen. De zeer krachtige orkaan die 1 maand geleden over dat land getrokken is, heeft daar veel nood gebracht. Opbrengst zal door het christelijk noodhulpcluster besteed worden om de slachtoffers van deze ramp te helpen. Dat is de 1e rondgang. Diaconie voor hulp aan de Filipijnen. 2e rondgang is bestemd voor het werk van de LCJ. En de 3e rondgang is bestemd voor de kerk. Psalm 147, gemeente, zingt over de Heere die het Jeruzalem dat zo geschonden is, wil herbouwen. En in Jeremia 28 hebt u al gemerkt, daar gaat het over een stad die geschonden is, waar van alles aan de hand is, waar de tempelschatten zijn weggeroofd, waar een andere koning zit dan ze eerst hadden, een stad in verwarring. En een stad die ook hoopt om herbouwd te worden en die daarvoor zijn hoop op Egypte gevestigd heeft. Psalm 147 zegt dat de Heere God die stad gaat herbouwen en dat hij gebrokenen van hart wil helen. Diegenen die zich tot hem ter genezing wenden. Volgens mij is dat precies het punt waar het in Psalm 147 over, of in Jeremia 28 ook over gaat. En daarom zingen we die psalm na de verkondiging. Psalm 147, de versen 1, 2 en 3 in de berijming van 1773. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Er is topoverleg gaande in Jeruzalem op het moment dat onze schriftlezing begint. In hoofdstuk 28 merk je daar niet zoveel meer van, dat daar verschillende delegaties uit allerlei landen bij elkaar zijn, maar in het hoofdstuk ervoor kun je daarover lezen. Uit verschillende landen rondom het kleine koninkrijkje Juda zijn afgevaardigden naar Jeruzalem gekomen om te overleggen wat zullen we gaan doen. Uit Edom, uit Moab, uit Ammon, uit Tyrus en uit Sidon. En er wordt druk vergaderd en overlegd, ook met koning Zedekia, die in Jeruzalem de scepter zwaait. Waar doen we wijs aan? Het zijn allemaal landen die op de een of andere manier geknecht zijn door Nebukadnezar. Jeruzalem, heb ik u net verteld, in 597 voor Christus. Daar stond Nebukadnezar voor de poort en toen heeft de stad zich maar overgegeven. En is de koning met zijn vrouw, met zijn moeder, met een heel aantal soldaten, met een heel aantal smeden ook, weggevoerd. Begrijpelijk natuurlijk die smeden, want die kunnen wapens smeden. Dus de wapenindustrie is weggehaald uit Jeruzalem. Israël is ontmanteld, zou je kunnen zeggen. En een stad in verwarring is achtergebleven. En zo'n behandeling had Nebukadnezar dus ook aan landen rondom Israël gegeven. Aan Edom en Moab en noem dat rijtje maar op. Maar nu lijken de internationale verhoudingen te kantelen. Babel was heel sterk met Nebukadnezar, maar daar is kennelijk onrust. En een nieuwe farao heeft in Egypte de troon bestegen en die is druk bezig om ook zijn macht te vestigen en te laten zien dat hij er ook wel degelijk toe doet. Wat moet je als kleine landen? Kun je misschien het juk van Babel afwerpen? Want dat juk van Babel betekent natuurlijk ook dat je kort gehouden wordt, dat er geen eigen industrie weer op kan komen, betekent ook dat je elk jaar belasting betaalt en geen klein bedrag. Als je daarvan af kunt, dat zou wat waard zijn. En die andere landen zitten in precies hetzelfde schuitje en ze overleggen met elkaar. Ja, als u een beeld wilt hebben erbij, tot 30 jaar geleden, ja zoiets hè. Iets korter, 25 jaar geleden, was Europa in twee blokken verdeeld. De NAVO, die bestaat nog altijd natuurlijk. Bondgenootschap van allerlei landen rondom de Atlantische Oceaan en inmiddels ook nog iets verder. En het Warschau-pact in het oosten met allerlei satellietstaten van de Sovjet-Unie, Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en noem maar op. Onze wereld was en is opnieuw, denk ik vandaag de dag, in machtsblokken verdeeld. En wij in Nederland, wij hoorden en wij horen nog steeds bij de NAVO. Maar landen als Polen hoorden eerst bij het Warschau-pact. Het is zeg maar alsof landen uit het Warschau-pact met elkaar aan het overleggen zijn. Zullen we naar de NAVO overstappen? En nou ja, als u een beetje de geschiedenis van de afgelopen jaren gevolgd hebt, dan weet u wat er gebeurt als landen van het ene naar het andere blok overgaan. Dat geeft gedoe. De Krim is ingenomen door Poetin, omdat hij met leden ogen aanzag dat de Oekraïne steeds meer in westerse invloedssfeer kwam. De Baltische staten vrezen voor hun voortbestaan. Komt daar niet ook een keer een Russische invasie? Nou ja, zoiets is hier dus eigenlijk ook aan de hand. Uit het ene machtsblok, het machtsblok Babel, wil een aantal volkeren de switch maken naar het machtsblok Egypte. Internationaal overleg in Jeruzalem. En op een dag wordt er in het diplomatieke hotel, stel ik me dan maar voor, bij elk van die delegaties een pakketje bezorgd. Een beetje een merkwaardig pakket. Het is wat langwerpig, ook zwaar. En op iedere hotelkamerdeur wordt aangeklopt. Kom hier een pakketje voor u brengen, dat is zojuist bezorgd. Pakketje, pakketje. Had jij een pakketje besteld? Nee, ik had niks besteld. Ja, het is echt voor u. U bent toch de afgevaardigde van Edom? Ja, nou, alstublieft. En mensen maken dat open. En wat zien ze? Ze zien een juk. En bij dat juk een kaartje, afzender Jeremia, die daarop geschreven heeft: jullie moeten bukken onder het juk van Babel. Stop met deze plannenmakerij om je onder Babel uit te werken. Kniel onder dat juk en onderwerp je aan Nebukadnezar. Dan zal de Heere zijn zegen geven. Stel je eens voor, zeg, al die afgezanten uit al die landen, die krijgen zo'n juk en die moeten dat natuurlijk meenemen als ze naar huis gaan en aan hun koningen overhandigen. Dit hebben we gekregen. En ondertussen, als ze uit het raam van het diplomatenhotel kijken, zien ze daar door de stad Jeruzalem ook iemand lopen met een juk op zijn schouders. Jeremia, de profeet. Hij was al niet bijster populair bij zijn eigen mensen, deze Jeremia. Hij had al vaker dingen gezegd en dingen verbeeld, waar mensen boos van geworden waren. Jeremia, hoe durf je dat toch te zeggen tegen ons? Hoe durf je toch tegen die tempel te profeteren? Wij brengen onze tempelbelasting op. Wij zorgen dat daar priesters zijn, dat daar offers gebracht worden. We zijn er heel druk mee bezig om het een mooi gebouw te laten zijn. En nou kom jij ons vertellen dat de Heere God walgt van wat hij ziet in die tempel. Jeremia, hoe durf je dat te zeggen? Hoe durf je ons zo aanspreken? Hou je mond! Nee, hij is niet erg populair, deze profeet. Omdat hij eigenlijk altijd dwars tegen de stroom in net de dingen zegt die de mensen niet willen horen. Mensen willen horen: wat hebben jullie inderdaad een mooie tempel? En tjonge, wat steken jullie daar een hoop werk in, zeg. En wat een hoop geld. En wat doen jullie dat goed? En nou zeg. Maar dan komt daar een profeet en die vraagt: en waar is je hart eigenlijk? Bij wie heb jij je hart? Is je hart ook bij de Heer? Of heb je dat voor jezelf? Als je je hart voor jezelf hebt, nou dan stelt die hele tempel niet veel voor. Dat mag je dan ook wel rustig laten zitten. Een lastige profeet. En de mensen, als ze hem zien komen, stel ik me zo voor, beginnen al grapjes te maken. Daar heb je onze azijndrinker weer. Die ons ook azijn wil laten drinken. Jeremia, hou toch op, man. Ga toch weg. Laat ons nou. Maar nu heeft hij het toch wel erg, erg bruin gebakken deze keer. Want nu heeft hij niet alleen de vraag gesteld: waar is je hart eigenlijk? Bij wie heb jij je hart? Waar ben je vol van? Maar hij heeft ook nog eens gezegd: buig onder Babel. En Nebukadnezar is Gods dienaar. Wat? Wat zeg je daar? Nebukadnezar, heb je het nieuws ook gevolgd de laatste jaren, Jeremia? Heb je ook iets meegekregen van wat hij uitgehaald heeft in al die landen die hij onderworpen heeft? Mensenrechten, daar heeft Nebukadnezar nog nooit van gehoord. Hoe zijn leger omgaat met volken die ze onderworpen hebben. Nou ja, dat schijnt bij legers te horen, hè? Er is ook weer niet zo heel veel veranderd natuurlijk. Wij hebben dan inderdaad oorlogsrecht. Maar de meeste soldaten hebben dat, geloof ik, om aan hun laars te lappen. De beelden uit Syrië zie. Die koning. Hij staat in Gods dienst. En jullie moeten onder hem buigen. Om een beetje een beeld te krijgen, maar het is natuurlijk toch ook anders, maar een beetje een beeld. Misschien lijkt het ergens wel op wat je in Nederland ook kon horen tijdens de bezetting. De Duitsers zijn over ons land gebracht door de Heere God en we moeten onder hen buigen. En Hitler is toegelaten in Duitsland door de Heere God en je kunt maar het beste hem gehoorzaam zijn. Zo klinkt het. Zo voelt het voor de mensen. Al is er natuurlijk het nodige te zeggen. En het nodige verschil. Maar zo voelt het. De aartsvijand wordt hier een dienaar van God genoemd. Nou, en dat wordt dus, dan kom ik bij hoofdstuk 28. Dat wordt Hanania dus te grijs. Nou is hij het zat. Nu moet iemand eens een keer optreden tegen die Jeremia. We kunnen hem toch niet maar bezig laten. En hij neemt het woord in de tempel. Als de priesters erbij zijn. Als iedereen het kan horen. Als Jeremia er ook bij staat. En hij gaat recht tegen Jeremia in. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Ik zal het juk van de koning van Babel breken. Binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heere naar deze plaats terug. Die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook breng ik Jechonja, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug, spreekt de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Nee, zegt Hanania tegen Jeremia. Nu moet je zwijgen, Jeremia. Nu ben je te ver gegaan. Het is heel anders. Wij moeten niet bukken. Wij mogen verder gaan met die plannen die hier gemaakt worden in de stad. Want God zelf zal het juk van Babel breken. De ene profeet tegenover de ander. Ja, dat weten we natuurlijk, hè, uit de geschiedenis wel, dat er in Israël wel vaker meer profeten tegelijk waren. Denk maar aan koning Saul. Als hij geroepen wordt, dan komt hij bij zo'n profetenschool. Kennelijk waren het er opleidingen voor profeten. En waren er dus ook meerdere profeten tegelijkertijd actief. Denk aan Elia, die met Elisa op weg is, hè, 2 Koningen 2. Als Elia het land verlaat en met die vurige wagen wordt weggenomen, dan zijn er onderweg ook steeds profetenleerlingen die ze aanspreken en die tegen Elisa zeggen, je weet toch wat er gaat gebeuren? Ja, zegt Elisa, dat weet ik. En dus dat er meer profeten tegelijk zijn, dat is op zichzelf niet vreemd. Dat kan. Ja, en daar sta je dan in die tempel. En dan hoor je Hanania, en ik stel me zo voor dat Hanania met veel vuur en pathos die woorden uitspreekt. En dan staat ernaast Jeremia, die die kwetsende, scherpe woorden gesproken heeft. Wie heeft er nou gelijk? Hoe ga je dat nou uitmaken als eenvoudige pelgrim die naar die tempel gekomen is om je offer te brengen, die straks weer teruggaat naar zijn akkertje? Wie spreekt er nou namens de Heer? Het wordt nog lastiger natuurlijk als je de reactie van Jeremia leest op die profetie van Hanania. Amen. Zo doe de Heere. Mogen de Heere de woorden die u geprofeteerd hebt bevestigen door de voorwerpen van het huis van de Heere en door alle ballingen uit Babel terug te brengen naar deze plaats. Hanania, ik hoop dat je gelijk hebt. Ik hoop het met heel mijn hart. Dat is wel iets om over na te denken natuurlijk. Jeremia gaat niet direct er frontaal tegen in, dat doet hij daarna wel. Maar eerst zegt hij als het ware tegen Hanania en tegen al die mensen daaromheen. Ik wou ook best wat anders zeggen. Jazeker wel. Jazeker wel. Jazeker zou ik graag vertellen dat het gedaan is met Babel en dat wij een vrij volk zullen zijn. Ja, graag zou ik zeggen dat al die ballingen terugkomen en dat de tempelgerij terugkomt. Graag! Dacht je dat ik het mooi vond? Dacht je dat ik het met leedvermaak vertelde, die dingen die ik vertelde? Dat ik graag tegen jullie zei dat jullie aan het dwalen zijn? Dacht je dat ik er vreugde aan beleefde om jullie één voor één aan te kijken en te vragen, waar is je hart eigenlijk? Dacht je dat ik er plezier aan had om door jullie allemaal uitgespuugd te worden? En te merken hoe mensen wegkijken als ik voorbij loop? Dacht jullie dat ik het mooi vond om te merken dat mijn eigen familie me zat is? Dacht je dat ik het graag zei, de dingen die ik zei? En ik heb het er ook over, nou ja, leest u maar Jeremia 15. Ik heb het er ook over met mijn zender, Heere God, ik wil zo graag andere dingen zeggen. Maar als ik probeerde te zwijgen, dan barst het woord uit mijn mond naar buiten, ik moet het zeggen. Ik kan niet zwijgen, maar Hanania, wat hoop ik dat je gelijk hebt. Als je het nou hebt over de vraag wie er gelijk heeft. Dan is dit volgens mij wel een eerste punt. Het is denk ik niet het belangrijkste punt, daar kom ik straks op. Maar het is wel een belangrijk punt. Dat een profeet die scherpe woorden spreekt, als het ware ook van een afstand naar zijn eigen woord kan kijken. Omdat het niet zijn eigen woord is. Omdat hij het zelf niet bedacht heeft. Omdat hij alleen maar doorgeeft wat hij zelf ook gehoord heeft. Hanania kan zoiets nooit tegen Jeremia zeggen natuurlijk. Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar Jeremia kan het wel zeggen. Jeremia is een dienaar. En een dienaar die ook niet in alle opzichten begrijpt wat hij zeggen moet. En die zeker niet handenwrijvend erbij staat om het ze nou eens flink te zeggen. Maar die door de Heere God in zijn nekvel gegrepen is. En nou spreken moet de woorden die God hem te spreken geeft. Dat is het eerste dat Jeremia doet. Amen, Hanania, ik hoop dat je gelijk hebt. Maar direct daarna komen wel die andere woorden. Luister toch naar het woord dat ik spreek. De profeten voor mij en voor u hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, van onheil en van pest. Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, dan zal van die profeet erkend worden dat de Heere hem in waarheid heeft gezonden. Dat is een beetje een aparte definitie die Jeremia geeft. Het lijkt bijna alsof hij zegt, Een echte profeet spreekt scherpe woorden van oordeel. Daaraan herken je hem. En een profeet die mooie woorden spreekt, die spreekt over heil en over een mooie toekomst, dat moet je nog maar afwachten. Dat moet blijken of hij gelijk heeft. Bedoelt Jeremia nou te zeggen dat alleen woorden van oordeel echte profetische woorden kunnen zijn? Nou, dat kan toch eigenlijk haast niet. Want als ik zijn eigen boek lees, of het boek dat naar hem genoemd is, waarschijnlijk heeft Baruch het opgeschreven, hè, zijn secretaris, zoals we dat dan vandaag zeggen. Als ik zijn eigen boek lees, dan lees ik toch ook machtige heilsbeloften. Jeremia 31 over het nieuwe verbond. Maar ook al veel eerder. Jeremia 23 over de Heere die nieuwe herders zal geven aan zijn volk. Nee, het is niet zo alsof Jeremia nooit een heilsbelofte uitgesproken heeft. Een heilsprofetie, dat heeft hij wel. Hij stelt een scherpe vraag aan Hananja. Voordat we daarop ingaan, nog één ding. Hananja wordt nu helemaal ziedend. Woest is hij. Als hij de woorden van Jeremia hoort die hem al getart hebben. Die profeet die daardoor die stad gelopen heeft. En al die internationale delegaties hebben hem ook zien lopen met dat juk. En Hananja heeft zelfs horen vertellen dat ze per post allemaal ook zo'n juk thuis gekregen hebben in hun hotelkamer. En nou staat die man voor hem met dat juk nog om zijn hals. En hij weerspreekt hem. Hananja wordt ziedend. En hij loopt op Jeremia af, neemt hem dat juk van de nek en breekt het over zijn knie in stukken. Zijn uitleggers die zeggen, ja, dat juk, dat zal dus wel niet een echt juk geweest zijn. Dat zal wel van ander materiaal gemaakt zijn, want een echt juk, als je dat over je knie legt, dat is niet best. En inderdaad, ik zal ook dat niet aanraden. Don't do this at home, zeggen ze dan, geloof ik. Hè? Probeer dat maar niet, tenzij u de plaatselijke fysiotherapeut graag een aantal maanden werk wilt bezorgen. Maar dat is niet best natuurlijk, een juk over je knie leggen en dat. Maar moet je dan zeggen, nou ja, dat zal wel een triplex juk geweest zijn, dat breek je zo als een luciferhoutje? Nou, dat lijkt me toch niet. Het staat toch nergens, dat Jeremia vertelt, ik ging met een imitatiejuk door de stad. Volgens mij onderstreept juist het feit dat Hananja dat juk in stukken breekt. De woede en de ergernis en ook, nou ja, het heilige, of moet ik zeggen, onheilige vuur dat deze profeet bezielt. Dat maakt natuurlijk ook indruk op de mensen om Hananja en Jeremia heen. Kijk, als die mensen zien dat Hananja een triplex juk in stuk brengt, dan denken ze, ja, nou ja, dat kan ik ook wel. Maar als ze zien dat die profeet zo'n juk pakt en het breekt, en het wegwerpt en zegt, zo zal de Heere doen met het juk dat Babel ons heeft opgelegd. Dan kijk je ernaar dan weer er stil van en denk je, ja, ja, dat moet toch ergens vandaan komen, die kracht. Ja, ik denk ook dat het ergens vandaan komt. Maar niet van de Heere. Jeremia verlaat zwijgend het toneel. Maar daar ligt dus nog wel de vraag. Wie heeft nu recht gesproken? Ze kunnen niet tegelijk waar zijn, deze profetieën. Hoe stel je dat nou vast? Belangrijke vraag. We zitten hier in de kerk, maar we weten allemaal dat er in de stad veel andere kerken zijn. En in het land, en in de wereld. En dat hoor je vandaag de dag ook vaker. Ja, we zijn verhuisd en we gaan op zoek naar een kerk waar we ons thuis voelen. Goed. Maar wat is dan het criterium, hè? Hoe weet je nou? Want kerken kunnen elkaar toch ook regelrecht tegenspreken. Hoe weet je nou, hier zit ik op een plek waar werkelijk het woord van de Heere God serieus genomen wordt, waar werkelijk gebogen wordt onder wat de Heere ons te zeggen heeft. Hoe weet je nou dat je op je plek zit? Moet je zeggen, ja, ik vind het er vaak erg mooi. Het klinkt vaak heel erg als iets dat ik graag hoor. En dat vinden we vandaag wel belangrijk, hè? Dat het ons bevestigt, dat het ons aanspreekt, dat we het mooi vinden. Toen ik deze preek in de eigen gemeente hield, had ik die morgen, dat was een morgendienst vorige week, ook het gesprek met de kinderen. En toen heb ik tegen de kinderen gezegd van jongens, moet je wel eens naar een tandarts? Nou, ze moesten allemaal wel eens naar een tandarts. Ik heb gezegd, ik heb erover gedacht, ik ga ook als tandarts beginnen. Ik heb wel geen opleiding, maar dat maakt niet zoveel uit. En ik noem mijzelf de toffe tandarts. En ik zal de tandarts zijn die tegen je zegt, eet maar rustig door van dat snoep. Geen probleem. En ik zal de tandarts zijn die tegen je zegt, als je erg kiespijn hebt, dan moet je pijnstillers nemen, dan voel je het op een gegeven moment niet meer. Ik zal de tandarts zijn die van je afblijft. Die niet met een boor komt en ook niet met verdovingen en noem al die beroerde dingen maar op. Ik zal je met rust laten. Toen ik met de kinderen om mij heen aan de gemeente vroeg van wie zou zich bij mijn praktijk melden, had ik slechts 2 patiënten. Dus ik ben toch predikant gebleven, zoals u merkt. Maar dat is wel het punt natuurlijk. Dat is wel het punt. Kijk, zo'n toffe tandarts, dat klinkt leuk. Het klinkt fijn en je gaat naar de winkel en je haalt een zak drop en je eet hem leeg en je hebt het nergens over. Maar het slaat nergens op. Je wordt er niet beter van, het is niet goed voor je, het is slecht voor je gebit en het doet pijn. En de vraag kan dus niet zijn, wat vind ik fijn en wat vind ik mooi en wat klinkt mij prettig in de oren. Jeremia zegt het zelf, Hanania, jouw woorden klinken mij veel prettiger in de oren. Ik wou dat je gelijk had. Maar goed, kom je dan toch bij Jeremia uit die zegt, echte profetie is oordeel. Is dus om het in het beeld van de tandarts te zeggen, boren en vullen en trekken en wortelkanaalbehandeling enzovoort. Waar klinkt nou de stem van God? Toen ik daarover na zat te denken, kwamen mij woorden van Luther te binnen. Luther zegt ergens, het woord van God komt om te veranderen. Het woord van God komt om te veranderen. Om in beweging te brengen dus. Om dingen los te trekken. Om dingen anders te maken, nieuw te maken. Als je met dat in je achterhoofd kijkt, lees dan eens de profetie van Hanania nog. Wat moet je met die profetie? Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. Binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heere naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. En ook de koning en al die ballingen. Wat doe je met die profetie? Nou ja, ja, je gaat thuis kijken of je al een agenda hebt voor 2020. En dan denk je, nou, het is vandaag 7 oktober 2018. Dus ja, 7 oktober 2020, dan zal het zover zijn. Ik zal het noteren. Profetie van Hanania, hebben we op donderdag kerkraad. Die kun je op de agenda zetten en dan kun je die 3 fatale lettertjes achter zetten. VKA. Voor kennisgeving aannemen. U weet als kerk dat allemaal wat u doet met die stukken. Niks. U hoeft er niks mee. Je hoort het, je hoort het aan en ik denk, nou, het zal zo zijn. En je legt het terzijde. Die woorden van Hanania, die gaan niet door je heen, die bevatten geen oproep. Hij zegt niet, Jeruzalem, als u zich bekeert vandaag tot de Heere, als u vandaag met heel uw hart de Heere leert dienen, als u uw hart afwendt van die andere goden, waar u zo vol van bent en u keert tot de Heere, dan zal over 2 jaar. Maar hij blijft compleet van het leven van die mensen af. Hij is een toffe tandarts. Ja, zo lust ik ook wel een tandarts. Maar je hebt er helemaal niks aan. Je hebt er helemaal niks aan. Het lijkt heel leuk, het lijkt heel mooi. Maar als het woord van God binnenkomt in deze wereldgemeente, dan kun je daar nooit achter zetten VKA. En overgaan tot de orde van de dag. Als Abraham geroepen wordt door de Heer. Ga uit uw land en uit uw familie op weg naar het land dat ik je wijzen zal. Het woord van God komt om te veranderen. Daar gaat Abraham. Een leven tegemoet vol vragen. Want leven met Gods belofte, leven met Gods woorden is niet eenvoudig. Hij gaat wel op weg achter dat woord aan. Als de leerlingen door Jezus geroepen worden, dan heeft hij niet een aantal mededelingen voor hen. Ik deel u mee dat zus en dat zo en dat dit en dat dat. Dan zegt hij, volg mij. En ze laten hun netten liggen en gaan achter hem aan. Heere God, als hij met zijn woord komt, komt om te veranderen. Inderdaad, om dwalende mensen terug te roepen en te zeggen, bekeer u, waar is je hart? Maar als ze dan in Babel zijn en bang en aangevochten en alleen en zonder uitzicht om te troosten. Troost, troost mijn volk, roep het toe dat zijn lijden volbracht is. Dat ik ze terug zal brengen. Dat zijn beloften. Maar dat woord van de Heere gemeente, dat is het punt. Gaat dus nooit buiten jou om. Als God begint te spreken, kun je nooit zeggen, oh, ik zal het noteren. Maar dan krijg je een vraag. Dan word je voor een vraag gesteld. Dan wordt er een antwoord van je gevraagd. Wat zeg je daarvan? Wat betekent dat voor je? Wat doe je daarmee? Reageer je erop? Ga je zoals Abraham? Ga je zoals die leerlingen die geroepen worden? Keer je je af van je leven met andere goden? Naar het leven met de Heere God toe? Wie luistert naar het woord van God, staat met huid en haar zelf op het spel. Dat woord dat kegelt jou omver en het richt je weer op. Het breekt af en het bouwt. Het rukt uit en het zaait. Als Gods woord door je heen gaat, horen en zien vergaan je. Maar daaraan herken je het. Mogen we wel goed over nadenken. We zijn er heel goed in Nederland, in de wereld, in de kerk, om te zoeken naar woorden die ons liggen. En dan noemen we onszelf vooruitstrevende, vrije mensen. Nee, ik ben niet meer zoals de kerk waarin ik ben groot geworden. Hoor. Ik ben heel vrij en ruim en voor mij kan dat allemaal. Of net andersom, hè? Wat er allemaal vandaag de dag gebeurt. Maar bij mij, ik sta daar nog voor. Ik hou daaraan vast. Bij mij. En dan maken we van onze rechtzinnigheid of van onze progressiviteit een soort checklist. Hè? Hoe denk jij hierover? Oh, En daarover, nee, ik weet genoeg. Jij bent progressief. Jij bent conservatief. Gemeente, dat zijn de vragen natuurlijk helemaal niet. Hoe denk je hierover? Hoe denk je daarover? Hoe denk je daarover? Hoort u het Jezus ooit aan iemand vragen? Hoe denk je hierover? Hoe denk je daarover? Wat is je standpunt omtrent dit en wat is je standpunt omtrent dat? Jezus stapt het leven van mensen binnen en zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Volg mij. Dat sluit je niet op in een paar makkelijke checkpoints. Het woord komt om te veranderen. Jou. En ook die ander. En ook mij. Buig onder Babel. Jeremia heeft inderdaad gelijk gekregen. Het volk is weggevoerd in ballingschap in 586. Maar God heeft ze er ook weer weggehaald. Ook daar is Gods woord hen komen zoeken. En eeuwen later is in Israël dat woord van God vlees geworden. Om onder ons te wonen, zegt Johannes erbij. En om ons te veranderen. Ja, daarom is Christus gekomen. Om jou, om mij te veranderen. Hij komt niet als leraar allereerst. Ik doe het je voor en doe jij het daarna zelf. Hij komt niet als controleur om te kijken hoe ik het doe. En te zeggen, nou dat gaat goed, daar moet je nog aan werken. Hij komt om mij te veranderen. Om mij van grond af aan opnieuw te scheppen door zijn geest. Tot een mens die God van harte lief heeft en God dient. Dat woord, gemeente, komt nu op dit moment in de verkondiging naar jou en mij en u toe om ons te veranderen. Om ons die ene vraag voor te houden. Waar is jouw hart? Bij wie heb jij je hart? Waar is je hart vol van? Van deze God? Nee, keer je dan af. Keer je tot hem, bid om het werk van zijn Heilige Geest, dat hij je maakt tot een mens die hem lief heeft. Geef mij een hart dat u met vreugde dient. Geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen. Zo zongen we het aan het begin. Laten we met dat gebed dan ook eindigen. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader, wij danken u voor uw woord dat u gegeven hebt. Wij danken u dat uw woord niet met mededelingen komt waar we schouderophalend aan voorbij kunnen gaan en van kunnen zeggen we nemen het voor kennisgeving aan, maar dat uw woord komt om te veranderen. Gelukkig maar, want wat heeft deze wereld, wat hebben wij meer nodig dan dat we veranderd worden. Nieuwe mensen, een nieuwe schepping. Wij danken u dat u alles niet bij het oude laat. Dat u niet instemt met wat wij van deze wereld gemaakt hebben, maar dat u in beweging brengt. Vanaf het begin, ik zal vijandschap zetten, zegt u tegen Adam en Eva. En u hebt het gedaan, u hebt de kop van de slang vermorzeld, u hebt Christus gegeven en door zijn geest wilt u ons vernieuwen. Wij bidden van u, Heere, geef dat we ons door u laten vernieuwen. Als dat pijn doet, omdat u afbreekt en wegneemt, en ook als dat de vreugde brengt van nieuw leven dat u in ons plant. Geef dat een ieder van ons zo met uw woord leeft en zich erdoor in beweging laat brengen. En geef dat mensen om ons heen dat dan ook mogen zien. Niet ons en niet onze goede inzet, maar uw werk in ons. Geef dat uw kerk, uw gemeente zo een plek zal zijn waar mensen naar kijken en zeggen, hé, daar hoor je andere dingen die je verder nergens hoort. Het gaat er soms stevig doorheen, maar het is altijd een woord waar je van opknapt. Waar je uitzicht vindt, waar je hoop kunt putten. Wij bidden voor deze wereld, Heere God. Een wereld die haar eigen profeten aanstelt. Profeten van heil. Profeten die zeggen dat je het allemaal wel in je hebt. En dat je in de kern een heel mooi mens bent. En dat het allemaal goed komt als je maar dicht bij jezelf blijft. Het klinkt zo mooi. Maar uiteindelijk, een mens komt er niet verder mee als hij bij zichzelf blijft. Een mens komt pas verder als hij door u uit zijn baan gebracht wordt en u vindt. Zo bidden we u voor deze wereld, Heere God. Geef daar geopende oren en geopende harten voor dat woord van u. Dat op het eerste gezicht misschien niet komt als een troostvol woord, misschien wel heel hard ervaren wordt. Maar dat uiteindelijk het beste is dat een mens ooit horen kan. Wij bidden voor mensen in nood. Wij bidden voor Sulawesi, waar nog steeds de getallen naar boven worden bijgesteld van de slachtoffers. We bidden voor de Filipijnen, waar we onze hulp voor onze gaven voor bijeen hebben gebracht. Wij bidden voor mensen in vluchtelingenkampen, voor landen waar oorlog heerst, hongersnood. Wij bidden voor landen waar onrecht aan de orde van de dag is. Maar het meest bidden wij, Heere, doe uw koninkrijk komen, want dan zal het goed zijn. Ga met ons mee hier vandaan. Wees bij ons in de week die vandaag begonnen is. Als we naar het werk gaan, naar school, als we thuis zijn, niet hoeven werken, niet kunnen werken of misschien juist in het gezin ons werk hebben. Wees goed voor ons, Heere. En geef dat we merken dat u bij ons bent en dat u ons zegenen wilt en voor ons zorgen wilt. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 66, het 10e vers in de berijming van 1773. Wij stemmen in met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen belijdenis van ons geloof. We zingen daarna de slotzang met de woorden van de avondzang, de versen 1, 4 en 7. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, is neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij gaan hier vandaan, de week in die voor ons ligt. Wij weten niet wat die week ons gaat brengen. We weten wel hoe we die week binnen mogen als gezegende mensen. Ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.